gezegende Heer Jezus. En ik kijk met grote verwachtingen uit naar deze avonddiensten. Vertrouwende dat, hoe dan ook, op een of andere wijze, onze hemelse Vader met een glimlach zijn zegen over ons zal uitdrukken. En zo dikwijls ik maar de gelegenheid krijg om deze diensten hier in de gemeente te hebben, met de groep, uw kleine groep leden hier van de gemeente en de bezoekers natuurlijk. En dit werd niet aangekondigd. Het was slechts een gewone woensdagavond gebedsamenkomst. Ik zei, misschien zullen we vanavond ontdekken of we terugkomen. Ik dacht dat we het misschien konden verzetten. En het aankondigen voor de volgende week. Wel, we hebben hier geen zitplaatsen voor zoveel mensen. En dit type van diensten, zo de Heere wil, is niet gericht op de... Het is gericht op de gemeente. Voor het welzijn van de gemeente. Wij voelen dat het in deze tijd overal zo hard nodig is. Ook voor de opbouw van het lichaam van Christus. En nu betreffende dit leren. Ik heb gedurende 8 jaar genezingsdiensten gehad. Zonder iets anders. En dan zal leren iets nieuws zijn. En ik was vanmiddag aan het denken, toen ik de Bijbel opende, nadat ik het de hele dag erg druk had gehad. Ik dacht wel, ik vertelde de mensen dat ik misschien zo de Heer wil zou leren over de 7 gemeentetijdperken. Ik begon te lezen en werd werkelijk blij toen ik begon te lezen. En ik dacht, wel, ik kan dat allemaal in 1 avond, in 1 uur brengen. Maar ik wist niet wat de Heilige Geest wilde wat wij moesten doen. We proberen niet iets vast te leggen. Het is gewoon indien het uw wil is, Heer. Dat is het beste. En dan, als het de wil van de Heere is, zou ik vanavond graag leren over de gemeentetijdperken en morgenavond over het merkteken van het beest en de volgende avond over het zegel van God. En zo. En dan zaterdag, zoals mijn broer de Koster mij zojuist vandaag vertelde, zei, als zij het zaterdagavond en zondagmorgen zullen houden, wanneer gewoonlijk de vreemdelingen in ons midden komen, dan is de kerk erg vuil enzovoorts. Dus stelden zij voor om het te houden op woensdag, donderdag en vrijdag en zondagmorgen en zondagavond. En ik zei wel, wat mij betreft zou dat volmaakt in orde zijn. Dus dan zullen we proberen, zo de Heere wil, het te houden op woensdag, donderdag en vrijdag, zondagmorgen en zondagavond. En misschien zouden we op zondagavond een doopdienst kunnen houden, daar mensen al gevraagd hebben om gedoopt te worden. Dus we zullen proberen om elke avond precies op tijd te beginnen om 7:30. Ik kom naar de kansel om 8:00. En we zouden de tabernakel tegen 9:30 ontruimd moeten hebben. Zo de Heere wil. Zo. Ik weet dat u moet werken en we zullen daar rekening mee houden. En nu deze kleine boodschappen uit het boek Openbaring worden gericht aan de gemeente. Ik wil dat ieder dit in gedachten houdt. Dat ze niet gericht zijn tegen iemands godsdienst of met een ander motief dan alleen maar op het naar mijn beste weten lezen en verklaren van het woord van God. Zie, het is niet om enige zelfzuchtige beweegreden, of het is niet gericht tegen iemand, tegen enig individu, of tegen iemands kerk, iemands godsdienst. En de reden waarom ik graag over deze openbaring hier in de tabernakel leer, is omdat het mijn eigen gemeente is, omdat ik mij thuis voel. En weet u, ik geef mijn schapen het soort dieet waarvan ik vind dat ze het nodig hebben, weet u. Sommige mensen moeten er soms een beetje zout in doen als het gras een beetje beschimmeld is, weet u. Het zou het schaap kwaad kunnen doen als u het niet doet. Dus zo nu en dan, als het gras een beetje beschimmeld is rondom de gemeente en er kleine verschillen opkomen, geloof ik dat een beetje zout een soort conserveermiddel is. Gelooft u het ook niet? Dat behoedt hen ervoor om ziek te worden. En we bidden nu dat God ons in deze pogingen zal zegenen. En hoeveel voelen zich gewoon zoals mannen en vrouwen zijn? Ik zou morgenavond graag willen kijken in... Wat is het merkteken van het beest? Er staat daar zoveel over in de Bijbel. Wie heeft het en wie zal het hebben? En dan komt er als volgende een tijd waarin dat zo zal zijn. En ik weet het niet, het zou nu kunnen zijn. We zullen het onderzoeken en bezien. Ja, er zullen maar twee klassen mensen op aarde zijn. De een zal gemerkt worden met de duivel... En de ander met het merkteken van God. En ik geloof, als we die tijd naderen, wij maar beter wat om ons heen kunnen kijken en ontdekken wat die zaak is, omdat het zeker niet zal binnenkomen als een heel groot iets. De Bijbel zegt dat het zo gemakkelijk zou binnensluipen, dat het zelfs de uitverkorenen zou verleiden als het mogelijk was. Dus zullen we proberen, zo God wil, het morgenavond te onderzoeken. Nu, dat is naar het beste van mij. Nu, breng uw Bijbel mee en uw potlood en papier als u schriftplaatsen wil noteren. En als u denkt dat het niet precies juist is, schrijf mij een briefje en zet het erop voor de avond daarop. Ik herinner mij dat ik hier in de tabernakel een jaar en 6 maanden deed over dit boek Openbaring. Daar houd ik van bij het onderwijzen. Ik hou van leren. Ik geloof dat het wonderbaar is. Het vormt de basis en brengt de gemeente op orde. En nu wat prediken betreft, er zijn sommige mensen die predikers zijn. Zij kunnen het woord opnemen met inspiratie en het daar op zijn plaats zetten. Dat is het bewateren van de zaden die de leraar heeft onderwezen. Nu, je moet er eerst wat zaad in doen en het dan water geven. En het water geven komt door het prediken van het woord. Er is een geweldig groot verschil tussen een leraar en een prediker. Het zijn twee heel verschillende gaven van de geest. Twee verschillende gaven. En ik zeg dit nederig, maar ik heb geen van beide gaven. Maar de mijne is zoals gewoonlijk het bidden voor de zieken. Daarvoor riep de Heer mij. En dan geeft het mij in deze tijd een ontspanning van mijn geest om iets anders te bestuderen en geen goddelijke genezingsdiensten te houden. Alleen maar het onderwijzen van het woord. En we varen er hier tamelijk goed bij. Ik bedenk dat jullie me hierin gedurende een lange tijd al zo'n 12 jaar lang verdragen hebben. En ik zei vroeger, al meende ik het niet, maar voor de grap, dat leer zo ruw is. Ik zei, het is net als iemand die aan tafel gaat en maïsbrood en bonen eet. Nu, het is goed voor je, maar je krijgt er zo nu en dan een beetje genoeg van. Maar misschien heb je daarnaast zo af en toe wat roomijs en cake om het dieet wat in balans te houden. Maar dat goede ouderwetse spul zal u vrij goed doen en u op zijn minst een goed begin geven. Nu, het is hierin, naar mijn bescheiden geloof, zo dat wij leven in de dagen van het afsluiten van de wereldgeschiedenis. Ik wil dat heel duidelijk maken. Nu, ik zou abuis kunnen zijn, ik weet het niet. Niemand anders weet het. Jezus zei, zelfs de engelen in de hemelen weten het niet. Hij wist het zelf niet. Hij zei, dat is alleen aan de Vader. Hij is de enige die het weet. Maar hij komt vast en zeker terug. En ik kan niets anders zien wat overblijft dan de komst van de Heer. Als ik kijk, dan zie ik dat de natie aan zijn eind is. Ik zie dat de politiek aan zijn eind is. Ik zie dat de gezinnen kapot zijn en ik zie dat de kerk aan zijn eind is. Nee, er is gewoon niets anders wat het herstellen kan dan God. Dat is alles, omdat men niets anders heeft. De moraal van de natie is kapot. En de politieke partijen zijn kapot. Wel, wij vertrouwen zoveel op onze politici. Wel, ze zijn failliet. Een groot man in Engeland zei niet lang geleden, wel, de democratie was alleen maar zeilen zonder anker. Hij zei, er zal een tijd komen dat ze op zeepkisten zullen staan bij de verkiezingen. Wel, dat is waar. Maar hij vond niet dat zijn eigen geliefde hogerhuis toch ook heel wat zeilen zonder anker was. Dat vervloog ook. En elk koninkrijk van deze wereld zal aan stukken gebroken worden. Jezus Christus zal heersen en regeren. Dat is juist. Dus mijn hoop is op niets anders gebouwd dan op Jezus bloed en zijn gerechtigheid. Als alles al door mijn ziel bezwijkt, is hij al mijn hoop en steun. Op Christus de vaste rots sta ik. Alle andere grond is zinkend zand. En wat wenste ik nu dat we konden beginnen met een onderwijzingsdienst van ongeveer 3 maanden. Zodat u het boek Openbaring zou kunnen begrijpen. en het verbinden met Daniel, het grote visioen. Hoeveel zijn er in die kleine kudde hier overgebleven die zich herinneren dat ik hier vroeger een oude kaart over had? Ik weet dat moeder Herder was en we hadden verscheidenen van u hier toen zij die oude kaart hadden. Nu hoe het boek de Openbaring is opengesteld en Daniel er nou mee verband mee houdt, Jesaja houdt er nou verband mee, het hele Oude Testament houdt er nou verband mee en het is het boek van de Openbaring van Jezus Christus. Zie, het boek van de Openbaring van Jezus Christus. Zie, en dan zijn daarin 7 gemeenten, 7 plagen, 7 zegels, 7 bezuinen. Nu, en een bezuin stelt oorlog voor, een zegel, een geheimenis dat zich ontvouwt. Een plaag is wat volgt op elke oorlog. En met Gods hulp en met het geschiedenisboek kan ik aan u bewijzen dat wij bij de 7e bezuin leven voor de 7e plaag en het 7e zegel om te worden geopend en de 7e schaal om te worden uitgegoten. Toen de 6e klonk, we zullen er misschien vrijdagavond op komen bij de verzegeling, toen de Eerste Wereldoorlog, wel, die 6e bezuin klonk precies in overeenstemming met de tijd dat God ervan sprak. Precies geografisch volgend op het zegel daarvoor. En toen het geheimenis daarin geopenbaard werd voor de doop van de Heilige Geest en de mensen, toen hoe de gemeente niet in beweging kwam en zij die werden bewogen weigerden in het licht te wandelen en teruggingen, toen de plaag op die tijd geopend en op de aarde uitgegoten werd, wat influenza was, die destijds alle mensen doodde, 1000 × 1000. En dan komen we in het laatste tijdperk waarin wij hier zijn. Kom en luister wat de Heer erover te zeggen heeft in zijn woord. Nu, dat is niet mijn verzinsel. Ik lees het gewoon als een krant, regelrecht uit het woord van God. Dit is dus zijn directe openbaring aan de gemeente. Aan de gemeente. De openbaring van Jezus Christus aan de gemeente. Nu, voordat wij tot hem spreken of spreken van zijn geschrift, laten wij onze hoofden buigen en even een ogenblik tot hem spreken. Even een moment in een woord van gebed. Onze vriendelijke hemelse Vader, terwijl wij plechtig onze hoofden buigen naar het stof waar wij zijn uitgenomen en op zekere dag naar zullen terugkeren als u vertoeft, buigen wij in ootmoed om u te vragen of u ons vanavond nabij wilt zijn om ons te zegenen. Ik kan de bladzijde van deze Bijbel omslaan, maar er is geen mens in staat om het boek te openen of de zegels ervan los te maken. En er is hierin geschreven: wie ervan afneemt, zijn deel zal uit het boek des levens worden weggenomen. En wie eraan toevoegt, de plagen van God zullen op hem worden uitgegoten. Vader, we beseffen als sterfelijke mannen en vrouwen die vanavond hier zitten, dat we voor de eeuwigheid bestemde mensen zijn. God, moge de Heilige Geest komen, de schrijver van de Bijbel, en deze bladzijde voor ons openen. En mogen uw nederige, onnutte dienstknecht als een stervend mens tot stervende mensen prediken, alsof dit de laatste dienst zou zijn die ik ooit zou hebben aan deze kant van de eeuwigheid. De laatste avond die we ooit tezamen vergaderden. En mogen ieder van de leken vanavond handelen alsof dit hun laatste prediking was die ze ooit hoorden. God, neem alle dwaasheid weg en maak ons oprecht, wetend dat wij op zekere dag verantwoording moeten afleggen in het oordeel van God. In onze houding nu tegenover hem en zijn woord zal onze eeuwige bestemming bepalen. Dus Vader, komen wij met bevende harten tot u en vragen: laat de Heer Jezus in de vorm van de Heilige Geest vanavond het woord van God nemen en het aan elk hart geven zoals wij het nodig hebben, want wij vragen het in zijn naam. Amen. Het mag misschien een beetje vreemd voor mij lijken om nu enkele ogenblikken beginnen te proberen een onderwerp te leren, want het ging altijd over goddelijke genezing gedurende de laatste paar jaren en in geen geval over profetie, en vervolgens ging het meteen over tot de gebedsrij. Maar nu, vanavond, willen we de achtergrond leggen van het boek waarvan wij God vragen het voor ons te openen. Dat is het boek van de openbaring van Jezus Christus. Dit boek werd geschreven ongeveer 96 na Christus, volgens de schrijvers. En het was door Johannes de Geliefde. En hij kreeg dit visioen op het eiland Patmos, een eiland in de Aziatische Zee, ongeveer 25 kilometer of zoiets in omtrek. Een echte rotsachtige plaats vol met slangen enzovoorts, welke de Romeinse natie gebruikte als een Alcatraz, zoals wij het vandaag zouden hebben, een verbanningsoord voor misdadigers die de regering niet in de hand kon houden. En dit boek werd geschreven door de laatste der apostelen van onze Heer Jezus Christus. Men gelooft dat hij de geliefde was die leunde aan zijn borst na de opstanding, waarvan hij zei, wat gaat het u aan als hij blijft totdat ik kom? Johannes Stier was een oude man. Ieder van de martelaren verzegelden hun getuigenis met hun eigen bloed. Het lot van Johannes was als volgt, hij werd gevangen genomen en gedurende 24 uur in een vat met vet gekookt, heet, kokend vet, zonder dat het hem enigszins deerde. En ze plaatsten hem op het eiland, zoals algemeen geloofd werd, als een tovenaar. Hij betoverde het vet, zodat het hem niet kon verbranden, zeiden ze. Natuurlijk was het de kracht van God. U kunt de Heilige Geest niet uit een mens koken. Wel, dus probeerden zij het uit hem te koken, maar God stond het niet toe. Hij had nog een werk voor hem te doen, en totdat God klaar is met zijn man, is er niets in de wereld wat hem kan deren. Dat is alles. Nu, er wordt door de geschiedschrijvers verteld dat Johannes toen hij oud was, naar de gemeente gebracht werd om te prediken. En hij was zo oud, dat het enige wat hij zei was, kinderkens, heb elkander lief. Ik vertel u dat dit een zeer goede zaak is om over te prediken. Kinderkens, heb elkander lief. Naarmate ik ouder word in de bediening nu, en ongeveer in mijn 21ste jaar, ik geloof dat ik alle tijd dat ik verder ga, dat dit, hoe meer ik aan de Heer Jezus denk, hoe meer ik begin te ontdekken dat liefde de hele zaak omvat. De liefde van God, uitgestort in ons hart, door de Heilige Geest. Nu, we zullen slechts een paar versen hier lezen om te beginnen. En dan zullen wij rechtstreeks overgaan in de onderwijzing van de gemeente. En dan proberen het tot een plaats te brengen, zo de Heer wil. In deze hoeveelheid tijd die ik heb, om het te brengen tot waar we het vervolgens morgenavond kunnen oppikken voor het merkteken van het beest om daarop verder te gaan. Nu, dit is voor de gemeente. Ik ga proberen om op zijn minst de gemeente van Efeze te krijgen, de eerste gemeente en de laatste gemeente waarin wij nu leven, de gemeente van Laodicea. Nu, de openbaring van Jezus Christus die God hem gaf om aan zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Nu, de schrift geeft ons hier een begin. Het is de openbaring. Het woord openbaring betekent iets wat geopenbaard wordt. De openbaring van Jezus Christus gegeven aan Johannes. En een engel werd gezonden om ervan te getuigen of er kennis van te geven. En hij heeft het woord van God betuigd. En het getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Gezegend is hij die leest. Hoeveel zouden graag een zegen hebben? Lees het dan. Zie, hij die leest. Gezegend is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren die dingen die daarin geschreven zijn, want de tijd is nabij. Met andere woorden, niet de tijd die toen nabij was, maar de tijd is nabij wanneer zij dit woord voltooid zien als de volledige openbaring. Als God begint, begint hij evenals een kunstenaar die een beeld van iets tekent, zijn vlakken te vullen. U kunt zien dat het vorm begint te krijgen. En als u begint bij de aanvang van het boek Openbaring, ziet u dat Jezus Christus in beeld begint te komen. En aan het eind ervan ziet u hem volledig verheerlijkt, gezeten met zijn gemeente. Alle dagen van zonde en moeite en de verzoekingen zijn voorbij. En Christus is gezeten met zijn gemeente in de grote hemelen boven. Goed. Het vierde vers. Luister, Johannes, aan de gemeenten. Nu dit is Johannes die spreekt. Het eerst introduceerde God de openbaring van Jezus Christus. Ten tweede, Johannes, aan de gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor God zijn. Oh, als we hier nu een schoolbord hadden om de tekeningen een beetje te maken. Zie, de zeven geesten die voor God zijn. Om nu wat tijd te besparen en gelovend dat ik, wetend dat ik voor niets ter wereld iets verkeerd zou willen aanhalen. En als u er een beetje over twijfelt, schrijf het op en vraag het mij dan. En ik zal u de schrift ervoor geven. En nu zullen wij ons moeten haasten om hierop in te gaan en niet in tijdnood te komen. Nu, de zeven geesten die voor God zijn. Deze zeven geesten werden voorgesteld als de zeven geesten die uitgezonden zouden worden voor de zeven gemeentetijdperken. Zeven geesten voor God. We zouden het uit het Oude Testament kunnen oppikken en het daaruit halen als we slechts tijd hadden. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is en de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons gewassen. Kijk eens naar Johannes die daar helemaal opgewonden raakt als hij kijkt. Hij begint gewoon te spreken en hij zei, hem die ons heeft liefgehad en gewassen van onze zonden in zijn eigen bloed. En ons gemaakt heeft koningen en priesters voor God, zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ons gemaakt heeft tot priesters en koningen voor God. Ons is meervoud. Niet maakte mij priester en koning, maar maakte ons de gemeente. Nu richt hij deze tot deze zeven gemeenten, want het zijn zeven gemeentetijdperken. Hij zei, kracht en heerlijkheid zij hem in alle eeuwigheid. Hij maakte ons priesters. Wist u ooit wat een priester is, wat zijn ambt is? Een priester moet offeren, voorbeden doen. En in Hebreeën staat dat wij, de gemeente, het koninklijk priesterdom zijn. Een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een verkregen volk. Een heilige natie, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom, die offeren, hier is het nu, die geestelijke offeranden offeren. Iedere man en vrouw die tot God komt, gaat binnen de voorhang. In het Oude Testament was er een voorhang die hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. Slechts Aaron alleen moest daar eenmaal per jaar ingaan. Maar elke man die priester werd, kon iets eten of iets proeven van het oorspronkelijke manna dat Mozes en Aaron opraapten op de eerste dag dat het manna uit de hemel begon te vallen. Toen zij de rivier de Jordaan overstaken, de vijanden werden achter hen gedood. En de volgende dag gingen zij uit en over de hele grond lagen kleine wafels. God deed het regenen uit de hemel. Ze noemden het manna. Smaakte als honing. En de mensen werden verondersteld genoeg op te rapen voor het duur van die ene dag. Als ze het overhielden, bedierf het. En God vertelde Mozes en Aaron om uit te gaan en verscheidene gomers vol ervan op te rapen, grote korven en het te brengen in de ark, de heilige plaats. En daar, iedere keer, na die generatie, elke generatie die volgde op die ene, zolang dat Levitische priesterschap zou duren, veronderstel ik, had iedere man die in aanmerking kwam om priester te worden, als hij beordineerd was als priester, het volmaakte recht om een mond vol van het oorspronkelijke manna te ontvangen. Denk erover, wat een voorrecht dat de mannen dachten dat ze zouden hebben als een man wist dat hij in het priesterschap zou komen. Hij zou een mond vol krijgen van het boven natuurlijk gebakken, boven natuurlijk aangeroerd, bovennatuurlijk voedsel dat van God uit de hemel kwam, dat bovennatuurlijk bewaard was gebleven. De hele bediening is bovennatuurlijk. Hoe kunnen mensen ooit zeggen dat ze christenen zijn en het bovennatuurlijke verloochenen? Ik weet zelf niet hoe ze dat kunnen. Zie wat bovennatuurlijks. Hij kreeg een hap van het bovennatuurlijke zodra hij priester werd. Wat een prachtige type van nu. Dat elke persoon in die dagen moesten ze geboren zijn van een bepaalde afstamming, de Levitische, voordat zij priester konden worden. Maar nu is het, elk die wil kan komen. En zodra zij komen, hoewel ze ook de geboorte werd in aanmerking genomen, u moet wederom geboren worden. Elke man of vrouw die wederom geboren is van de geest van God, heeft het recht op het manna van deze dag. Dit manna is de Heilige Geest. Toen Petrus, nadat zij uit die grote verwarring waren gekomen en de lafhartigheid van hen was weggegaan, en de Heere hen zegende en de Heilige Geest op Pinksteren viel, gingen zij uit de straten in en begonnen te schreeuwen en te handelen als krankzinnigen. Zo zie je dat de mensen alle dachten dat ze dronken waren. Zeg, ik vraag maar wat we daaraan moeten doen. Elke, zelfs de godsdienstige wereld toen, dacht dat die mensen dronken waren. En luister, mijn katholieke vriend, de gezegende maagd Maria was bij hen. En als zij niet naar de hemel kon gaan, tenzij zij daar naar boven ging en iets smaakte dat haar liet handelen als een dronken vrouw, hoe zult u dan daar komen met minder dan dat? Zie, maar zij ontving iets. 120 met de vrouwen, Maria Magdalena enzovoort. Ze gingen uit de straat op, handelend als dronken mensen. Hachelend. Totdat de ware, als u mij de uitdrukking wilt vergeven, totdat de wijsneuzige kerk van die dag zei, kijk die eens, dat laat zien wat ze zijn. Ze zijn allemaal vol nieuwe wijn. Dat was het. Nu, luister, Petrus zei. Toen begonnen zij te zeggen, en hij zei, gij mannen van Jeruzalem, en u die in Jeruzalem verblijft in Judea, laat dit u bekend zijn, en let op mijn woorden, deze zijn niet dronken. Ik spreek hier nu over de gemeente van Efeze. Zie, goed, het eerste gemeentetijdperk. Hij zei, deze zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Dit is pas de derde uren van de dag. De bars zijn nog niet eens open. Wel, dit is het derde uur van de dag. Hij zei, maar dit is wat gesproken werd door de profeet Joël. Het is geschreven in uw eigen Bijbel. In uw eigen Bijbel staat geschreven dat deze zaak zal plaatsvinden. Wel, zei hij, u had dit moeten weten, uw leraars. Wel, het zou het kunnen zijn dat net zoals de gemeente ingebracht werd onder die demonstratie en dezelfde demonstratie beloofd is voor de laatste dagen, u niet terug zou kunnen wijzen en zeggen, dit is waarvan gesproken is. Zo is het. En de buitenwereld weet er niets over. Het is dwaasheid voor hen. Nu, zij zeiden, zie hier. En ze zeiden, nu toen ze dit hoorden, hij vertelde hen hoe ze Jezus gekruisigd hadden. En elke keer, u kunt vergeving krijgen voor het kruisigen van Jezus. U kunt vergeving krijgen voor het ijdel gebruiken van zijn naam. Maar wie spreekt tegen de Heilige Geest, dat zal hem nooit vergeven worden. In deze wereld of de komende wereld. We zijn in de laatste dag. Dus wees voorzichtig. Wandel ootmoedig. Heb een berouwvolle, verbroken geest. Een nederig hart. Gewillig om u door de Heilige Geest te laten leiden. Amen. Goed. Hier zijn ze. Ze zijn daar allebei. De mensen handelen als... Ze waren een paar uur ervoor nog lafaards opgeslopen in de opperkamer. Maar toen de Heilige Geest op hen kwam en hun harten vervulde, daar gingen zij de straten in. Ik stel mij niet voor dat ze deden geen dingen die verkeerd waren. Ze waren zich daar aan het verblijden en maakten God groot op zulke wijze dat er een manifestatie was. Ze waren daar niet aan het twisten met elkaar of ze nu Methodist of Baptist moesten zijn, of ze nu Farizeeën of Sadduceeën moesten zijn. Ze waren zich daar aan het verblijden, omdat ze de smaak van de hemel in hun ziel hadden gekregen. God had hun het geestelijke manna gegeven. Nu, zoals God daar in het natuurlijke het manna had uitgestort, en het zo lang bleef als zij op reis waren, een mooi type, en op de dag dat zij het beloofde land binnengingen, hield het manna op. En op de dag van Pinkster hetzelfde. Kijk naar het Pinksteren van Mozes. Zij keken om en ze zagen dat de vijand dood was. Mirjam greep een tamboerijn, begon erop te slaan en te schreeuwen en te dansen en langs de oever te lopen. De vrouwen volgden haar en deden hetzelfde. En Mozes stak zijn handen omhoog en zong in de geest. Op Pinksteren kwamen de vrouwen naar buiten. Wankelend en springend en dansend en tekeergaand. Petrus stond op in het midden van hen en zei: Gij mannen van Judea en u die in Jeruzalem verblijf houdt, laat dit u bekend zijn en luistert naar mijn woorden. Want deze zijn niet dronken zoals u veronderstelt, aangezien het de derde uur van de dag is. Dit is wat gesproken werd door de profeet Joël. Zal komen te geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitscheten van mijn geest op alle vlees. Uw zoon en uw dochter zullen profeteren. Op mijn dienstmaagden en dienstknechten zal ik van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen laten zien in de hemelen boven op de aarde beneden. Vuurkolommen en damp en rook. En het zal komen te geschieden voordat de grote en vreselijke dag des Heren komt, dat wie de naam des Heren zal aanroepen, behouden zal worden. En dan ging men door met prediken. Toen ze dit hoorden, luisterden zij. Ze zeiden: Kijk naar die man. Waar kreeg hij zijn opleiding? Sommigen van hen zeiden: Hij kan zijn eigen naam niet eens schrijven. De Bijbel zei: Hij was een onontwikkelde en ongeletterde man. Van welke school komt hij? Geen enkele. Wel, hoe kwam dit ooit tot stand? Hoe gebeurde dit ooit? Zij letten op en zeiden: Wel, zeg, die man had werkelijk de schrift aan. En wij hoorden nooit iets dergelijks. Zie? Hij zei: Bekeert u in ieder van u. En wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Voor de vergeving van uw zonden. En u zult de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u. Uw kinderen. Voor hen die verre zijn. En zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Met andere woorden, deze manna zegen die hier gevallen is, zoals het manna destijds, zal voor deze generatie zijn. De volgende generatie, tot Jeffersonville, Indiana. En tot de uiterste delen van de wereld. En dezelfde Heilige Geest die toen viel, valt nu dezelfde resultaten. Dezelfde zaak, dezelfde mensen. Zie je wat ik bedoel? Helemaal volmaakt. Let op. Ik zal aan hem die overwint geven. Ik zal hem het brood des levens geven. Hij zei dat voor één van de gemeenten. En hij zal niet meer dorsten. Ook zal hij niet meer hongeren. Hij zal nooit meer dorsten. Als een mens ooit is... Wel, hier is het. Hier is het. Maak je jasje stevig vast. Als een man of een vrouw ooit werkelijk de Heilige Geest ontvangt, zult u hem nooit meer kunnen bewegen. Hij weet waar hij staat. U mag met ismus en alles komen. Hij zal er regelrecht doorheen wandelen. Hij zal nooit meer dorsten. Hij weet precies wie zijn maker is. Nooit meer verward zijn. Het deert hem niet. Hij gaat regelrecht door. Ik zal hem geven van het brood des levens. En hij zal nooit meer hongeren, nog dorsten. En de boom die in het midden van het paradijs Gods is, daarvan zal hij eten. Zie, van de boom. Die boom was Christus Jezus. Zie, en Christus Jezus die dood was, kwam terug in de vorm van de Heilige Geest. Dus is hij hier. En is het manna dat gegeten wordt in de gemeente. Let op. Zie dat zesde vers. En hij heeft ons priesters en koningen voor God gemaakt. Een geestelijk priesterdom, een koninklijke natie, geestelijke offeranden. Wat betekent dat nu? Geestelijke offeranden, dat zijn, ik haal de schrift aan, dat zijn de vruchten van onze lippen die zijn naam belijden. Nu, wat voor soort waarvan? Een geestelijke offerande. Nu, we konden eigenlijk even goed hier beginnen. Let op, een goede plaats om daar vanaf te beginnen. Als er een kleine verwarring in de gemeente komt, loop je niet over naar één kant en gaat zitten pruilen. Als u zo bent, bent u zeker geen priester. Zie, u bidt door. Geestelijke offerande. De vruchten van onze lippen, die zijn naam belijden. Zie je wat ik bedoel? Wel, zegt u, ik voel gewoon niet om naar de gemeente te gaan. Maar u bent een priester. Het is uw plicht. U moet daar zijn. Wel, ik voel gewoon niet om deel te nemen aan de dienst. U bent een priester. Brengt een offerande. Een geestelijke offerande. Niet iemand een aalmoes geven, zoals ze dat vandaag noemen. Dat is allemaal goed. Daar heb ik niets op tegen. Niet proberen iemand naar de gemeente te krijgen. Dat is allemaal goed. Daar heb ik niets op tegen. Maar het gaat om u. U brengt geestelijke offeranden. De vruchten van uw lippen, die zijn naam belijden. Als u de tijd ziet komen dat iedereen lastert en deze dingen zegt en de dingen verkeerd gaan, wat doet u dan? Wegwandelen? U wordt verondersteld hier te staan met een geestelijke offerande, zeggende: het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maak mij een nieuwe schepping in Christus Jezus. Je bent gek, man. Volgens u, dat is in orde. Maar voor mij is het de kracht Gods tot behoud. Ik geloof het. Nu zegt u dat u in goddelijke genezing gelooft. Ah, ik geloof niet. U kunt het beter aan onze herder vragen. Wat denkt u ervan? U bent de priester nu. U bent die persoon die moet zeggen: jazeker, ik geloof het, omdat Gods woord het zo zegt. Gelooft u in de doop van de Heilige Geest? Ja, zeker. Hoe weet u dat dan? Ik heb het ontvangen. Zo is het. Een geestelijke zegen. De Heilige Geest die viel op de apostelen. Dezelfde Heilige Geest valt nu. U zegt alleen voor de apostelen. We zullen dat dadelijk vaststellen of dat zo was of niet. In orde. Een geestelijk priesterdom. Geestelijke offeranden offerend. Nu, het achtste vers van het zevende. Ziet, hij komt met de wolken. Nu, laat me hier even stoppen. Wolken betekent niet dat hij komt op een grote donderkop. Mama gezegend is zij, ze zit hier ergens. Toen ik een kleine jongen was, ging ze zitten en vertelde mij: hij komt eraan, een grote dikke wolk zal op een zekere dag opreizen en God zal komen. En nu, de wolken waarin hij komt, als we slechts de tijd hadden om hier allemaal op terug te komen en de werkelijke achtergrond van die zaak te krijgen. Nu, de wolk waarin hij komt is geen wolk als een donderkop, maar het is een wolk van heerlijkheid waarin hij komt. Zie? Nu, toen Jezus door God werd overschaduwd op de berg der verheerlijking, overschaduwde wolken hem en zijn kleding. En toen Elia neerkwam, kwam een wolk neer en nam hem op. Geen vuurkolom, geen donderkop, maar een wolk van heerlijkheid. Zijn grote, heerlijke tegenwoordigheid zal de aarde treffen. Hij komt in de wolken. Oh, ik hou daarvan. Wolken! Er zal golf na golf zijn van zijn heerlijkheid die over de aarde zal komen. En de opstanding van de heiligen zal komen wanneer die gezegende heilige geest die woonde in hun harten. Ze stierven, hun lichamen lagen daar met tranen over hun wangen en dergelijke. En zij werden hier weggelegd op het kerkhof. Een grote golf van diezelfde geest en een gruis. Golf na golf. Hij die de laatste was, zal de eerste zijn. En hij die de eerste was, zal de laatste zijn. Hoe kan het op die wijze zijn? Dat is de orde van de opstanding. Ik zou niemand kennen in de generatie voor mij of de generatie na mij. Ik zal hen kennen die van deze generatie zijn. En elke generatie zal opeenvolgend komen, precies zoals ze onderging. Zij die de laatste waren, zullen de eerste zijn. Zeker, het moet zo zijn. Ik zal mijn mensen kennen. De volgende persoon, mijn vader, zal zijn mensen kennen. Zijn grootvader, zijn mensen. En zomaar door. Golf na golf na golf. En de heiligen staan overal op. Zal dat niet wonderbaar zijn? Amen. Dat maakt dat de oude mensen zich weer jong voelen. Ja. Let nu nauwkeurig op. In orde. Komt in de wolken. En elk hoog zal hem zien. Maakt niet uit hoe ver terug zij stierven, zij zullen hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Johannes moest gewoon schreeuwen, amen. Dat betekent, zo zij het. Laat het op die wijze zijn. Ik ben de Alpha en Omega. Nu is Alpha de A in het Griekse alfabet. Omega is de Z in het Griekse alfabet. Nu, met andere woorden, als het vandaag vertaald werd, ik ben A tot Z. Nu, wie anders is dit? Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik ben de A tot Z. Ik wens dat we nu tijd hadden om in te gaan op de Godheid van Christus, wat zeer passend zou zijn op deze tijd, de Godheid. Tegenwoordig proberen zoveel mensen hem een leraar te maken, een filosoof of niets anders dan een profeet. Hij was God. Hij was of God of de grootste bedrieger die de wereld ooit heeft gehad. Als hij een profeet was, was zijn bloed dat van een mens. Als hij een leraar, een opvoeder was, was zijn bloed dat van een mens. Hij was God en zijn bloed was goddelijk. De almachtige God overschaduwde de maagd Maria en schiep de bloedcel in haar schoot die de zoon voortbracht, Christus Jezus. En God vernederde zich en woonde in dat lichaam. God Emmanuel vleesgemaakt onder ons, nam de zonde weg. Toen God zijn eerste mens maakte, maakte hij hem naar zijn eigen beeld. Met welke geest mens was in Genesis 1 vers 26? Goed, toen was er geen mens op de aarde te bebouwen, nadat hij de mens mannelijk en vrouwelijk had gemaakt. We zullen daar dadelijk op ingaan bij de zeven sterren. Maar hij maakte hem zowel mannelijk als vrouwelijk. Daar, in het begin. Dat is juist naar zijn eigen beeld. En God is een geest. En toen in Genesis 2 was er geen mens op de grond te bebouwen, dus plaatste God hem in het vlees. Maakte de mens niet naar zijn beeld, maar uit het stof der aarde. Zo is het. Ik gaf hem een hand als een aap en een voet als een beer of wat dan ook. Ik weet het niet, maar hij gaf hem 5 zintuigen om met zijn aardse huis contact te hebben. En toen zondigde die mens. En God kwam neer en werd mens gemaakt, om de zonde van de mens weg te nemen. Amen. Hij verloste hem. Ik ben de Alfa en Omega. Ik keek naar hem hier in Openbaring, het 4e hoofdstuk. Toen Johannes zich omkeerde om deze stem te zien die tot hem sprak, zat hij op een troon en een regenboog was boven zijn hoofd. De regenboog heeft 7 volmaakte kleuren. En deze 7 bedekken volmaakt, deze kleuren vertegenwoordigen de 7 gemeentetijdperken. Dat is weer juist. En wat betekent het? Hier is het, broeders, dit is vers. Kijk, 7 volmaakte kleuren, 7 en een regenboog vertegenwoordigt een verbond. God gaf Noach eerst de regenboog als een verbond. En die elementen zijn nog op aarde. Evenals Gods belofte voor hem. Als het regent ziet hij de boog. En hij zei, ik zal nooit meer de aarde vernietigen door water. En toen hij naar Jezus keek, had hij 7 kleuren van de regenboog boven zich. Hij was hierin, het welk Gods verbond was. En hij stond in het midden van 7 gouden kandelaren. En hij was in het aanzien, gelijk Jaspis en Sardius. Jaspis was Ruben. En Sardius was Benjamin. Dat was de eerste en de laatste van de aartsvaders. Die Alpha en Omega, het begin en het einde. En de 7 kleuren van de regenboog, 7 gemeentetijdperken, het verbond met hem in de 7 gouden kandelaren met de 7 sterren. Oh, wat een beeld als wij er straks misschien toe komen, zo de Heere wil. Goed, Alpha en Omega, het begin en het einde. Zegt de Heer, die is, die was en die komen zal. De Almachtige. Wie is hij? Van wie is deze openbaring? Van Jezus Christus. En hier is hij geen profeet. Hier is hij de Almachtige God. God gemanifesteerd, de Alpha, de Omega. Ik ben van A tot Z. Ik ben hij die was, die is en die komen zal. Ik ben de Almachtige. Vrij duidelijk, niet waar? Geen kans op een strijdpunt daar. Heere, die was, die is en die zal komen, de Almachtige. Nu spreekt Johannes. Luister, ik Johannes, die ook uw broeder ben, medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos voor het woord van God. Zeg, zou u zich kunnen voorstellen dat een man in een dergelijke plaats geplaatst zou worden te willen van het woord van God? Ja, voor het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Hij werd daarheen verbannen voor het prediken van het woord tot een godsdienstig volk. Dat zegt het woord, nietwaar? Hij was daar vanwege het prediken verbannen, geëxcommuniceerd van de gemeente. Van de gemeente, de maatschappij, van de hele wereld. Amen. Maar hij was niet geëxcommuniceerd van degene die hem lief had en hem gewassen had in zijn eigen bloed. Hij was met zijn tegenwoordigheid op het eiland, genaamd Patmos, terwille van het woord van God. Ik vraag me af hoeveel predikers vandaag zouden willen gaan. Het komt erop neer dat hij gaat, een klein dingetje doet, een dingetje, en raakt van zijn stuk, en we raken er zover in de war. En deze man hier werd 24 jaar lang in de pet gekookt en uitgeworpen op het eiland Patmos, en de Heer was nog steeds met hem. Ik hou van het oude lied dat zij vroeger zongen, als Jezus met mij gaat, zal ik overal gaan. Wij zingen het, maar ik vraag me af of we het werkelijk menen. Naar mijn eerlijke mening zal het niet te lang duren voor u een eerlijke kans wordt gegeven om het te bewijzen. Zodat u er maar beter zeker van kunt zijn. Onderzoek het, maak je inventaris op en zie of alles in orde is. Nu. Hoe hier nu te beginnen? Johannes antwoordde en hij zei dat hij op het eiland Patmos was om het woord van God en zijn getuigenis. Ik was in de geest. Ik hou daarvan. Ik was in de geest op de dag des Heren. Sprekend van een andere dag nu, mijn vrienden, Adventisten, waar we zeker dadelijk op in zullen gaan. Goed. In de dag, in de geest op de dag des Heren. Was in de geest. En ik hoorde achter mij een grote stem van een bazuin. Laten we nu deze symbolen niet laten liggen. We leggen nu een basis, zodat we weten waar we over spreken als we hier aan toekomen. Zie waar we over zullen spreken. Wie is het? Wat is die persoon? Wat is de openbaring van Jezus Christus? Wie is die toch? Hoe kwam het? Wat betekende het voor mij? Kijk of het iets voor u betekent. Zie wat daar plaatsvindt voor mij. Let op. Ik was in de geest. Het maakt niet uit hoe heilig u bent, hoe vroom u bent, wat voor een prediker of voor leek u ook bent. U zult nooit ergens kunnen komen met God, totdat u in de geest komt. Ik bedoel niet in emotie raken, ik bedoel in de geest komen. U raakt in emotie en doet iets, maar als u in de geest komt, ziet u dingen. Zo is het. Ik kan mij die oude profeet Elia voorstellen. Daar op die dag toen de zoon van Agab een verbond had gemaakt met enkele ongelovigen en Jozefat zich met hen verenigd had. En ze gingen de woestijn in gedurende 7 dagen zonder een enkel kompas. Gedurende 7 dagen. Er was genoeg om gedurende 7 dagen voor hen te zorgen. Ze raadplegen de Heer niet, ze gingen zomaar uit. Gaat dat niet zo met de mensen? Oh, ik zal u vertellen dat is een betere betrekking. Ik zal deze kerk verlaten en naar die gaan. Nu, u kunt maar beter de Heer erover raadplegen om te ontdekken hoe het zit. Ze gingen erheen en ontdekten dat ze in problemen kwamen. De watervoorziening werd afgesneden. Dat ze vandaag met de kerk aan de hand. U trekt rond en doet heel wat dingen waarover u de Heer niet raadpleegde. En uw toevoer wordt afgesneden. U vraagt zich af waarom u niet de zegeningen krijgt die u vroeger wel kreeg. En de kracht van God die onder u werkte. Misschien is de toevoerlijn afgesneden. U weet dat wanneer u zonder water... Ik ga soms de woestijn in, ginds naar Arizona, en ik merk op dat elk klein bosje in die woestijn gevaarlijk is. Het zal u prikken. Iedere keer dat u het aanraakt, zal het u prikken, omdat het niet genoeg water krijgt. Krijgt het stekels ter verdediging. Als u hier of daar in Oregon komt, of ergens waar het steeds maar regent, heeft elk van diezelfde soort bosjes geen stekel. Ziet, het water houdt hen zacht. En... dat is er aan de hand met de kerk. Als u helemaal opgedroogd en vastgeketend bent enzovoort, wordt u zo koud en vormelijk en onverschillig. U krijgt geen enkele geestelijke zegeningen en dan wordt uw hart helemaal vervuld en vol van verontwaardiging en toorn. En u denkt bij iedereen, oh, ik zal hem wel krijgen, ik zal halen krijgen. Geesten, ik zal de gemeente verlaten. Net een groep tekels die leven in de woestijn. Wat u nodig hebt is wat goed ouderwets water van de Heilige Geest, wat op u regent en dat oude koude hart zacht maakt. Amen. Ik probeer niet de clown te spelen, ik probeer dit tot u te brengen. Tot u. Broeder, u zult ontdekken als u het merkteken van het beest neemt waar u zult staan. En u bent absoluut hulpeloos en hopeloos als u het doet. Er is geen vergeving voor, u kunt er nooit uitkomen. Dat is juist, u kunt het bijna doen door het knipperen van uw ogen. Zie, wees dus voorzichtig. Nu, hier is het. We zullen hem geven, let op, de woestijn, ik zei hoe het water hen zacht hield. Dat is wat wij vandaag doen, in de geest komen. Johannes zei, ik was in de geest. Toen Elia daar in de woestijn was, gingen zij daarheen en Jozef had zei, laten we de profeet om raad gaan vragen. En ze gingen erheen tot voor de profeet. Nou nu, het wekte zijn gerechtvaardigde verontwaardiging op. Hij keek naar die persoon en zei, waarom gaat u niet naar de afgod van uw moeder? Waarom gaat u niet terug naar uw eigen koude, vormelijke kerk? Waarom komt u naar mij als u in problemen komt? Dat was niet erg fijn om te zeggen. Maar hij bedoelde dat met zoveel woorden, waarom bent u naar mij gekomen? Waarom gaat u niet naar uw moeders God? U hebt al die grote mooie kerken en al die weldevoerde priesters enzovoort, daar ginds. Ga terug en vraag hun hoe het zit. Waarom komt u hier tot mij? Oei, mij. Hij werd beslist helemaal opgewonden, is het niet? Hij zei, als het niet was dat ik de tegenwoordigheid van die godzalige man Jozef had eerbiedigde, zou ik zelfs niet naar u kijken. Oh, In wat voor een toestand kwam die profeet? Hij raakte de hemel van streek van. Hij zei, wel, breng mij een minstreel. Sommige mensen geloven niet in muziek in de gemeente. Maar hij zei, breng mij een minstreel. En toen die minstreel het een of andere goede oude lied begon te spelen, nader mijn God tot u, hoe je het ook wil noemen, ik weet het niet. Toen die minstreel begon te spelen, kwam de geest van God op de profeet. En toen de geest op hem kwam, ging hij in een visioen. Hij begon dingen te zien. U moet in de geest van God komen. Wel, u zegt, ik kan niet begrijpen hoe mensen amen kunnen zeggen. Kom eens in de geest. Zo is het. Ik kan niet begrijpen hoe ze bij het honkbalspel staan en elkaar uit de rug slaan en schreeuwen en iemand stompen en hun hoeden omlaag trekken en tekeer gaan. Het schijnt mij krankzinnig toe. Wel, u zegt, u bent geen erg goede honkbalfan. Ik ben net zo, hoe staat het met u als christen? In orde. Juist, u moet in de geest ervan komen. Zo was u gewend om naar danspartijtjes te gaan. Ik geloof niet dat u nu zou willen gaan. Zeker niet. Maar als u vroeger ging, dan moesten zij de hoeplamuziek spelen en de band slaan en de drum slaan en alles wat er maar was. En de vrouwen liepen daar half naakt en al het andere en danst over de vloer en zo. En dat bracht u in de geest om te dansen. Wel, zo is het. U komt in de geest ervan. U komt... Wel, het is in de geest ervan. Het is de geest van de duivel. Ik ben zo blij dat u amen zei, omdat het de waarheid is. Ik zal het door de Bijbel bewijzen. Dat is juist, in orde. U zegt, wel, ik geloof dat niet, broeder. Wel, het is niet wat u zegt of wat ik denk. Het is wat Gods woord zegt. Dat maakt het vast. Dat is het uiteindelijke woord. Beslist. Hij zei, als u de wereld lief hebt op de dingen van de wereld, is de liefde van God zelfs niet in u. Dat is juist. En denk aan het vrouwtje dat haar dochter leerde tapdansen en dergelijke. Die ging dansen voor de koning en het hoofd van Johannes de Doper eiste. 70 van haar kinderen stierven als hoeren en ander galg. U kunt zien wat iets dergelijks doet. De moeder van Mozes bleef thuis en onderhield hem en leerde hem het woord des Heeren. En is er wat met hem en de zijnen gebeurde. Door hem kwamen uit Abraham enzovoort en zomaar door. Goed, het hangt er maar vanaf wat u wilt. U hebt een vrije wil, u doet zoals u wenst te wandelen. Juist. God heeft de boom des levens of de boom des doods voor de mens geplaatst. U maakt uw keuze, zie. Waar uw ziel ook van gecharmeerd is, dat zult u eten. Let nu op. Let op. Nu. Ik wil dit nu opnieuw lezen. Hij was in de geest. De geest kwam op hem. Hij begon dingen te zien. Let op nu. Ik was in de geest op de dag des Heren en hoorde. Ik kwam in de geest op de dag des Heren en hoorde achter mij een grote stem van een bazuin. Bazuin. Een bazuin is een aankondiging. Gabriel zal bij de komst van de Heer de bazuin van God blazen. Dit was Gods bazuin die klonk. Met andere woorden, hij maakte zich op om de eeuwige bestemming van de wereld aan te kondigen. Een bazuin, wat betekent het? Wees gereed, ik zal u de openbaring van Jezus Christus geven om aan de gemeente te geven. Ik zal tot u spreken wat de bestemming van de wereld zal zijn voor hen die aannemen en hen die verwerpen. De bazuin van God. Attentie. Als de bazuin klinkt, grijpt iedereen zijn zwaard en staat op zijn plaats. Geeft acht. De bazuin. Paulus zei, als de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Zo is het vandaag. O, broeder. Als ik om me heen kijk en al die koude, vormelijke, onverschillige kerken en dergelijke zie, hebben hun vorm van godzaligheid en de kracht ervan verloochenend. Hoe kan een man zichzelf gereed maken? Ze geven een onzeker geluid. U zegt wel nu, ik zal maar bij de kerken aansluiten. Ik zal de Methodisten gaan proberen, of de Baptist, of de Lutheranen, of de Pinksterorganisaties. Ik zal iets doen, ik zal een poging maken. Oh, dat is het niet. Tenzij een mens wederom geboren wordt. Maakt mij niet uit of die Methodist, Baptist, Pinksterman of wat ook is. Die moet wederom geboren worden. Anders zult u het koninkrijk niet binnengaan. Amen, kijk. De bazuin, de stem van een bazuin, die tot mij zei, ik ben de Alpha en Omega. Het eerste wat hij hier introduceert is, ik ben de eerste en de laatste. Toen de bazuin van God klonk, draaide hij zich dadelijk om. En hij zei, ik ben de Alpha en de Omega, ik ben daar van A en de Z tot de Z. Ik ben nu alles. Sta en luister even naar mij. Goed. De eerste en de laatste. Wat gij ziet, schrijf het in een... Dat is het boek dat we lezen. En zend het naar de... Waar naartoe speciaal geadresseerd naar wie? Terug naar het tijdperk? Nee, aan de gemeente. Aan de gemeente.
erop. Wat gij ziet, schrijf het in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Die een type van de gemeente waren. Nu, we zullen daar dadelijk op ingaan en aantonen hoe het Oude Testament getypeerd werd in 7 tijdperken. 7 tijdperken zaten op 7 gemeenten zitten hier in Azië. Wat de Bijbel duidelijk leert, die een schaduw waren of een type van de 7 gemeenten tijdperken, die zouden komen. En door Gods hulp en met de Bijbel kunnen wij bewijzen dat elk gemeentetijdperk precies daar belandde waar hij zei dat het zou zijn. Helemaal precies waar de Bijbel zei dat het zou zijn. En we zijn aan het einde van het laatste gemeentetijdperk. Ik kan teruggaan naar het Oude Testament, Daniels droom oppakken, waarin hem het visioen werd gegeven van het heidense koninkrijk, hoe hij een beeld zag staan met een hoofd van goud, borst van zilver en dijen van koper en voeten en benen van ijzeren en leem. En liet zien hoe elk van deze koninkrijken elkaar hebben opgevolgd, helemaal precies zoals de Bijbel zei. En kijk, het hoofd van goud, Babylon, Medië en Perzië, het Griekse en het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk brak uiteen in 10 koninkrijken, Oosters en Westerse Rome enzovoort. En daarin was ijzer en leem en zij zouden zich niet tezamen vermengen. Het protestantisme en het katholicisme onder diezelfde heidense overheersing. En hij zei dat ze om elkaars macht zelfs te breken, zelfs zouden trouwen met elkaar. Helemaal precies wat zij vandaag doen. Exact. In dat koninkrijk, in de dagen van die koningen, hakte de God des hemels een steen uit de berg, zonder handen, die het beeld trof bij de voeten en alle heidense koninkrijken verbrak. En het koninkrijk van Christus heerste en regeerde en groeide en bedekte de aarde, de zee en de lucht. De heidenkoninkrijken verdwenen als het kaf op een dorstvloer in de zomertijd. Wat een beeld waarin wij leven. Dat is waar. En vandaag ziet u katholiek en protestant onderling trouwen. Ze proberen de macht te verbreken. Uw kinderen op te voeden. Laten u beloven hen op deze of die wijze op te voeden. We zullen er dadelijk op ingaan over een paar avonden. Let op hoe het gaat en hoe de ander, de kracht van de ijzer, heerste over de ander. Het in stukken brak en het verbrijzelde. Maar het lam kwam en stond. En het heilige volk in die dag. En hoe die Romeinse macht door elke natie ging. En geen macht ter wereld. Of het kan maar via één weg gaan en dat is door het katholicisme, de katholieke kerk, in de hele wereld die daarin uitbreekt. Het is verbazend groot beeld hier. Nu, voor u protestanten, houd gewoon uw schoenen aan, omdat u, broeder, u er precies in meegaat. Ik kan het door Gods woord bewijzen. U gaat er precies in mee, net zo erg als de overige. Let nu op, de eerste en de laatste. Wat gij ziet, schrijf het in een boek. Nu, hij zei tot hem, schrijf dit in een boek en zend het aan de gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze en naar Sardis en Pergamus enzovoort en Philadelphia en Laodicea. Nu, we zullen hier enkele ogenblikken stoppen, even zien hoeveel tijd ik heb. Omdat ik tot dat laatste verbindingstuk wil komen van Efeze om het door te trekken naar Laodicea. En te zien of we niet gevormd zijn naar diezelfde gemeente. Om te zien of we niet in deze dag leven. Oh, gemeente van de levende God, sta op en schijn. Kijk, u beseft het niet. Ik wenste dat ik u een soort schok zou kunnen geven, op een of andere wijze. Ik wenste dat de Heilige Geest zou komen in zijn grote kracht, om u tot een plaats te bewegen, dat u deze Bijbel zou grijpen en zeggen, laat mij hier inkijken. Als u ziet naties breken, Israël ontwaakt, de tekenen die de Bijbel voorspelde, de dagen der heidenen zijn geteld met afgrijzen bezwaard. Keer terug, o bestrooide, door het uwe. Dat is juist. De dag van verlossing is nabij. De harten der mensen bezwijken van vrees. Wordt vervuld met Gods geest. Uw lampen schoongemaakt en helder. Zie omhoog. Uw verlossing is nabij. Dat is juist. O, wat een dag. Schrijf het op en zend het naar de gemeente. Nu, evenals Israël binnenkwam in zijn pracht, ver terug in het begin, onder Abraham, en zo verder via de aartsvaders. En in de dag van Agab ging het in de donkere tijdperken. Het donkerste tijdperk dat de kerk zag, ging daaruit. En in die tijd, hoe Agab Izebel trouwde, afgoderij in de orthodoxe kerk bracht. Hetzelfde gebeurde er in de gemeente van Pergamus toen het protestantisme trouwde met het romanisme in de 1500 jaren van donkere tijdperken en eruit kwam met afgoderij onder de vorm van christendom, doorgaande in het lauwe tijdperk dat zich aan ons opdringt. En wij zijn er nu regelrecht in. Wij zijn in het lauwe tijdperk. Gelooft u dat niet? Nu, ik ga zitten op de... U mensen daarbuiten in andere kerken, u bent in een lauw tijdperk. En uw evangelisten doorkruisen de aarde, gaan de aarde rond, dergelijke dingen prekend. U zult nergens komen. U scheelt, uw baptisten scheelt 1 miljoen meer in 1944. Wat hebt u gekregen toen u ze kreeg? Slechts een groep zondaars die binnenkwamen met hun naam in het boek. Die zeggen dat ze behoren tot de baptistenkerk. Niet alleen dat, maar zo heb je de Methodisten, de Campbellieten en het hele stel. Net zo vormelijk en onverschillig. Billy Graham had deze 30.000 bekeerlingen, naar hij zei. En 6 weken later kon hij er geen 30 meer vinden. Waarom? Waarom? Ze kregen nooit iets om mee te beginnen. Dan een slechts een groep zondaars die hun boek, hun naam in het boek plaatsten onder de bekoring van een opwekking. Hij zei, het koninkrijk der hemel is als iemand die het net uitwierp in de zee. Toen hij het optrok had hij van alles. Hij had schildpadden, had rivierkreep, moerasschildpadden, spinnen, waterluizen, slangen. Dat is juist. Maar daarbij had hij ook wat vis. En als een man een opwekking predikt onder de kracht en demonstratie van de Heilige Geest, wordt het net uitgeworpen over de mensen. Dat is juist. Maar als hij een keber is om mee te beginnen, is hij een keber aan het eind van de opwekking. Als hij een waterspin is, weet hij, zal hij onmiddellijk op zich heen kijken en zeggen, ik geloof niet in het oude spul, hoe dan ook. En vloep weer terug in het water. Als hij een slang is, zal hij zeggen, ik had het je al gezegd, en weg zal hij gaan. Er was een slang om mee te beginnen. De natuur was zo. Hij zal nooit iets anders zijn totdat die natuur veranderd is. Een mens kan zich niet bij een kerk aansluiten of helemaal emotioneel opgewerkt worden of iets anders en een christen worden. Het moet gaan via een echte geboorte van de geest. Oprecht stervend en uitroepend. En hij ligt daar totdat hij dood is in Christus. Bedenk dat leven alleen uit de dood kan voortkomen. Als een graankorrel alleen blijft, zal die nooit meer betekenen dan 1 graankorrel. Tenzij een graankorrel in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij daar valt, rot hij, bederft, en uit het midden van dat verderf komt de kiem des levens, die hem leven geeft en meer voortbrengt. En tenzij de gemeente wederom geboren zal worden, sterft aan geloofsbelijdenissen en theologieën enzovoort, en opnieuw geboren wordt uit de geest van God, zal ze oud, koud, vormelijk, ongoddelijk en onverschillig zijn. Amen. Dat is juist. Dat is de ouderwetse recht toe, recht aan prediking. Maar ze zal u behouden, broeder. Zo is het. Ze zal u bewaren als ze stormen hard woeden. Word geworteld en gegrond. Werk alle stof aan de kant voordat u uw beton stort. Let op, zo is het. Dan zal de verankering goed stevig zijn. Oh, broeder, wat een dag weer in mijn leven. Een vormelijk, onverschillig gemeentetijdperk. Beslist, zend deze boodschap aan de 7 gemeenten, zei hij. Nu in dat gemeentetijdperk begonnen ze binnen te komen, verbonden zich met afgoderij. Ze doen nu hetzelfde, komen binnen, doen hetzelfde. En daaruit kwam het vormelijk christendom binnen. Het begon te vervagen, totdat ze in het laatste tijdperk kwamen. Nu, de moderne kerk die wij de denominatie noemen, wij heiligheidsmensen, weet u, wij noemden hen de moderne. En zij gaan daaruit en beginnen ook in hun opwekking. U zegt, zij zullen nergens komen. Maar wacht nu eens even, wat hebben wij? Wij hebben niets. Niet meer dan, niets, niet meer dan zij hebben. Dat is precies juist. Zolang wij twisten en ruzien en tekeer gaan onder elkaar, wandelen we nog naar de mens. Tenzij een mens kan neerknielen bij het altaar en met God in orde komt, totdat hij over kleine dingen heen kan zien en doorgaan zoals een christen behoort te doen. De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Dat is juist. En roep niet over hen. Laten we eerst onze eigen slippers schoonhouden. Excuseer mij, vreemdelingen, maar ik geef de gemeente nu een kleine evangelieaftrapping. Oh, let op, dat is juist. Dat is precies wat u nodig hebt. Oh, zegt hij, wij hebben het. En u staat erop en u slaat het piano zo hard als u kunt. Heeft een stel drums en rent de zaal op en gaat dan naar buiten en maakt ruzie met die buurman. Hebt u dan iets? Oh, nee. Beslist niet. Het enige wat wij hebben is lauwheid. Zolang de muziek gaat, lopen we. Als de muziek stopt, stoppen wij. Broeder, zeg niets over die ander. Laten we eerst eens binnenshuis kijken. Amen. Ik vertel u dat we een ouderwetse opwekking nodig hebben, zoals we vroeger daar op het platteland hadden, toen ze de hele nacht op hun aangezicht lagen. Niet om tekeer te gaan, maar als echt goddelijk berouw. En niet naar het aan te gaan en daar blijven, maar uitgaan en het in orde maken met de buren, waarmee zij een onmin waren. En ze maakten het in orde. Weet u, dat is juist. Dat is groeit. Maar broeder, het zal u helpen. Dat is juist. U moet dat weten, mijn vriend, zeker. Lauwheid is een verschrikkelijke toestand voor de gemeente om in te zijn. Als u er niet op let, dan is de Brennham-tabernakel in hetzelfde sleur gekomen. Luister, u weet deze dingen. Het is u geleerd, jaar na jaar, na jaar na jaar, over dit podium, u waarschuwend voor deze komende dingen. Als de Bijbel zegt dat er een tijd zou zijn dat ze van het oosten naar het westen zouden gaan en van noord naar zuid, proberend het ware woord van God te vinden en zijn faalheid om het te vinden, kunt u maar beter verankerd zijn, zodat u weet waar u staat. Maar als een mens eenmaal wederom geboren is, niet emotioneel opgewerkt, niet een of ander enthousiasme, niet door zijn naam in een kerkboek te plaatsen, niet door zich aan te sluiten bij de grootste kerk in de stad, maar als hij werkelijk doorgeroepen heeft en gesmeekt met tranen in zijn ogen, doordat God zijn zonde vergeven heeft, zijn ziel gereinigd van een leven van zonde en hem vervuld heeft met de Heilige Geest, met zo'n liefde en vroomheid dat hij die oude krik die hij van de buren stal terugbrengt en deze dingen gaat vergoeden en godzalig voor de mensen leeft. We zullen nooit een opwekking in dit land hebben tot waar dat we dit hebben. Het oordeel begint bij het huis van God, door het woord van God. Amen. Geen tekstboek, maar de Bijbel. Niet wat een kerk leert in een theologie, maar wat God zegt. Dan zult u een opwekking hebben, waar grote krachten en wonderen en tekenen en mirakelen en het andere zullen plaatsvinden. We zijn lauw. Omdat we lauw zijn in dit tijdperk, zei God, ik zal u uit mijn mond spuwen. Dit gemeentetijdperk zal verworpen worden. Er zal een overblijfsel uit zijn dat behouden zal worden. Dus kunt u uzelf maar beter goed in de gaten houden en ontdekken of u nu in dat overblijfsel bent. We zullen er dadelijk op ingaan, zo de Heere wil. Merk nu op. En ik keerde mij om de stem te zien die tot mij sprak. En als ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. Of lamphouders, zegt het Grieks. Nu, dat is de eerste vertaling, omdat zij niet de kandelaren hadden, ze hadden die kleine lamphouders. Nu, de 7 gouden kandelaren, zo noemen wij hen. Nu, in het heilige, waar het toonbrood was, en velen van u geestelijken begrijpen dat, en u mensen hier in de tabernakel die met een goede leraar hier onderwezen zijn, u weet deze dingen. De 7 gouden kandelaren, zij hadden kleine lampen bovenin die op olie brandden. In Zacharia, waar ik geloof dat het was, en hij het visioen zag, en hij de wilde olijfboom en de tamme olijfboom zag, de Jood en de heide, ver weg voor de deling der heidenen, ze hadden gouden vaten, en beide gouden vaten liepen in die ene kandelaar hier, die olie verschafte voor alle lampen. En hij kon niet begrijpen hoe deze dingen waren, die wilde olijfboom en die tamme olijfboom. En de tamme olijfboom werd natuurlijk afgebroken, en de wilde olijfboom erin geënt. En die olie naar die lamp, die olie vertegenwoordigt altijd de Heilige Geest. We zullen daar vrijdagavond op ingaan bij het merken van de mensen. Let op, maar deze olie stelt de Heilige Geest voor. Daarom zalven wij de zieken met olie, omdat het de Heilige Geest voorstelt. De Bijbel zegt in Openbaring het 6e hoofdstuk, toen die plaag rondging, een maatje tarwe voor een penning en 2 maten gerst voor een penning. Maar beschadig mijn wijn en mijn olie niet. Ik wens dat wij openbaring konden doornemen gedurende een paar weken en erop ingaan wat die wijn en olie betekent. Zie dat gij mijn wijn en mijn olie niet beschadigt. Kom er niet aan. Amen. Let nu op deze gouden kandelaren. Deze olie liep in deze kandelaren. Nu de olie werd in de lamp gedaan om te branden. Nu Aaron was, het was zijn plicht om die lampen aan te steken. Die lampen moesten worden aangestoken. Houd vol nu. Kijk, blijf eerbiedig en luister. Deze lampen moesten worden aangestoken door het vuur dat God had aangestoken. Aarons zonen gingen in met vreemd vuur en God doodde hen in de deur. Dat is juist, vreemd vuur. Het vuur dat God begon. En let nu op, de kandelaren liepen in een boog. Hier was 1 kandelaar, 2, 3, 4, helemaal bovenaan, 5, 6, 7. Zoals dit. Nu, deze gouden kandelaren hier, zoals hij dadelijk zegt, laten we verder lezen, misschien zullen we het begrijpen. En luister wat hij nu zegt. Goed, en zijn hoofd, ik geloof dat ik vooruitgelopen ben op het 12e vers daar, 7 gouden kandelaren, het 13e vers. En in het midden van de 7 gouden kandelaren, 1, de zoon is mensen gelijk, gekleed met een kleed tot aan de voeten, en een gordel omgord aan de borsten met een gouden gordel. Zijn haar was als witte wol, wit als sneeuw, en zijn ogen waren vlammen van vuur. Nu laten we daar even bij stoppen, omdat we zo'n beeld niet kunnen laten liggen. Kijk naar deze kandelaren die hier nu staan. Nu deze kandelaren, zoals we wat later zullen zien, vertegenwoordigen de 7 gemeentetijdperken. Zij vertegenwoordigen Efeze, Pergamus en Sardis tot Philadelphia en O naar Laodicea. 7 gemeentetijdperken. In elk van deze kleine kandelaars had daar een kruikje met olie zitten. En op deze olie brandde de kandelaar. Nu, toen één kandelaar door het vuur van God werd aangestoken, namen zij die kandelaar en staken vandaar de ander aan. Zetten hem dan neer en staken de ander aan. De ene stak de andere aan en de volgende tot de laatste kandelaar. Let op, dezelfde olie. Nu, deze 7 gemeentetijdperken, te beginnen met Efeze en Thyatira, Pergamus en zo verder. En de Heilige Geest, die de olie van God is, viel op de gemeente in het begin in Efeze. De gemeente van Efeze, die de gemeente van genade was. U baptisten, we hoorden daar amen op te roepen. En toen op de gemeente van genade die in Efeze was, en de brief van Efeze zet ons uiteen wie wij waren voor de grondlegging van de wereld, viel hij daar en zij ontvingen de Heilige Geest. Maar wacht even, mijn baptistenbroeder. Hoe ontvingen zij hem? Hoe kregen zij hem? Hoe kregen zij hem? Door zich aan te sluiten bij de gemeente. Nooit. Zij kregen hem door de doop van de Heilige Geest. U zegt, ja broeder Brenda, dat is juist. Wat gebeurde er met u toen hij op u viel? Let op. Hetzelfde vuur waarop de olie daar brandde in Efeze, brandde in Thyatira. Hetzelfde vuur brandde daar. Brandde in Pergamus. Brandde daar tot in het laatste gemeentetijdperk. Dezelfde Heilige Geest. Aangestoken door dezelfde God. Door hetzelfde vuur. En het vuur dat viel op Pinksteren heeft de kandelaar, de gemeente, aangestoken door elk tijdperk heen tot nu toe. Maar het probleem is dat wij, baptisten, wij methodisten, wij zijn helemaal hier en proberen een historische zaak te nemen en hier gaat de gemeente onder. Dat is juist. Daar worden wij achtergelaten. Elke gemeente toen ze begon was er geen... Kijk naar Luther in de eerste reformatie. Wat een opwekking. Luther. Kijk, ik heb zijn tekstboek thuis. Hoe die man schudde onder de kracht van God. Hoe hij geloofde in goddelijke genezing, het zelf accepteerde. Geloofde in de kracht van God. Zelfs zozeer dat hij in tongen sprak. Maarten Luther. Helemaal juist. Maarten Luther sprak in tongen. En toen het volgende tijdperk kwam, John Wesley, deed John Wesley hetzelfde. Toen hij predikte, zei hij, wat zijn deze woorden die ik mompel, onbekend voor mijzelf. Dat is juist. Sprekend in tongen, geloofde in goddelijke genezing. En toen hij naar Amerika kwam, behandelde de kerken hem hier zoals ze vandaag doen met de Holy Rollers. In de kerken zetten zij hem eruit. En als hij predikte het evangelie daar en ze vielen onder de kracht van God, totdat zij op een keer de hele nacht op de vloer lagen. En John Wesley's eigen tekstboek, wat ik nu thuis heb, vertelt erover dat hij op zekere dag paard reed om voor een vrouw te bidden die ziek was. En het paard viel, brak zijn been en hij stapte van het paard en nam een kruik met olie, zalde het paard met olie en besteeg het paard en reed weg. Hetzelfde vuur brandde daar. Maar u hebt het neergehaald tot een rituele vorm van iets en de Heilige Geest is verder gegaan. Juist. Zo is het. En in de Methodiste kerk, er is iets verkeerd bij hen. Hun boek zegt, ze hadden stuipen. Als ze wilden gaan lopen, gingen ze schokken en springen. En ze handelden op die wijze. In een tentsamenkomst en zo. De Methodisten. Wel, broeder, als John Wesley op het toneel zou kunnen verschijnen, zou hij zich schamen over u. Dat hij u zou verloochenen. Of hij zou je een goede evangelieafstraffing geven door het evangelie dat hij predikte. Ik stond niet lang geleden bij het heiligdom, waar zij die honden loslieten die dag, toen hij de nieuwe geboorte predikte enzovoort. En de Anglicaanse kerk van Engeland liet de honden op hem los. En hij zei, de zon zal nog geen 3 keer op je hoofd neerkomen, tot hij mij roept om voor hem te bidden. En hij deed het en stierf. Dat is juist. Zeker. Dat hebben wij vandaag nodig. We hebben dat soort methodist nodig. We hebben nog een baptist nodig als John Smith, die in de kamer bleef worstelen met God en de hele nacht zodanig bad dat zijn ogen 's morgens zo sterk waren opgezwollen, dat zijn vrouw hem naar de tafel moest leiden om te eten. Oh, wat doen we op vandaag? Daar buiten op de hoek staan met een sigaret in onze mond en de jaken in de kerk en gaan naar de bioscoop. Kijken de hele avond naar de tv, blijven weg uit de gemeente, roken, drinken, gokken en gaan naar de paardenwedrennen. En we noemen onszelf baptist. Allemaal onzin. Wat we vandaag nodig hebben is nog een ouderwetse door God gezonde Heilige Geest opwekking. Amen. Amen, ik probeer u niet opgewonden te maken. Ik weet dat u niet opgewonden bent. Maar broeder, dat is de waarheid. Ik probeer uw speciale aandacht erop te wijzen. Het is de waarheid, dat hebben we nodig. In orde. Nu, dat is de Bijbel. Dat zei de geest, zie? De kandelaren. Goed. Nu, het 13e vers. En in het midden van de 7 gouden kandelaren, 1, de zoon des mensen gelijk. Want 1 als hij, wie was dit? Zijn bruid. 1 zoals hij, kijk hoe het was, gekleed met een kleed tot aan de voeten. De heiligheid van Jezus Christus die haar bedekte. Hij heeft ons gewassen van onze zonden met zijn eigen bloed. Goed, omgord aan de borsten. Geen man, een vrouw. Met een gouden gordel. Het evangelie dat de kracht en heerlijkheid van God over het lichaam van Christus hield. Oh, wat een mooi beeld hebben wij hier ter beschouwing. Zie hier. Tot aan de voeten. En een gordel om de borsten met een gouden gordel. Zijn hoofd en zijn haar was wit als wol, wit als sneeuw. Rechtvaardigheid. Heiligheid, wit spreekt ervan, en zijn ogen als vuurvlammen. Ze zien dwars door ons heen. Probeer u niet voor hem te verbergen. Hij weet wie u bent, waar u bent en wat u doet. Beslist, hij ziet alles. O God, we hebben nog een paar minuten om zo mogelijk tot dit andere gewende tijdperk te komen. Let op, en zijn voeten waren als blinkend koper. Koper is al het oordeel, weet u. Het koperen altaar, koperen slangen enzovoort. Koper spreekt van oordeel. Zijn voeten dan, de gemeente van Jezus Christus is geplaatst op goddelijk oordeel. Christus stierf in onze plaats, de rechtvaardige, die ons oordeel daar betaalde, voor God, en daar stierf als een zondaar aan het kruis, en zijn ziel daalde af in de hel, en God die niet toeliet dat zijn heilige verderving zou zien, wekte hem op de derde dag op voor onze rechtvaardigmaking, die nu aan zijn rechterhand zit, een hogepriester die aangeraakt kan worden met het gevoel van onze zwakheden, die zal terugkeren op dezelfde wijze als hij naar de hemel ging, om een heerlijke gemeente te ontvangen, die zichzelf gereed heeft gemaakt door bloed gewassen en voor de tweede maal geboren. Wat een visioen! Amen. Goed. Als blinkend koper. Of, let nu op. En zijn voeten waren als blinkend koper en gloeiden als in een oven. Dat houdt in dat alle droesem eruit is genomen. En zijn stem, de stem van vele wateren. Let op, dat is de gemeente die nu tot hem spreekt. Wateren, Openbaringen 17 vers 15 zegt, wateren betekent dichtheid en menigte van mensen. Nu, zijn stem of dit wezen dat daar stond en er zo uitzag, Christus in zijn gemeente, als de bruid en Christus die één zijn zoals man en vrouw, één is, de gemeente en Christus, tezamen gevormd met één persoon, dezelfde Heilige Geest, en de dingen die Christus deed, doet de gemeente ook. Ziet u het? Die prachtige gemeente daar in heiligheid, in kracht, in majesteit, met het zien van visioenen, tekenen, wonderen. Alles zoals hij deed, hier is het op aarde. Alle lofprijzing aan God gevend, zeggende, ik kan niets doen tenzij de Vader het mij toont. Maar hij toonde het mij en hier is het. En zij zien dat deze dingen gaan plaatsvinden. Nu, Christus gekneed tot één. En de stem van vele wateren. Veel mensen, niet slechts één. Het was de hele gemeente. De 7 gemeenten tezamen gekneed in één groot vrijgekocht lichaam des Heren. De Methodisten, de Baptisten, de Presbyterianen. Allen die wederom geboren zijn uit de Heilige Geest. Sprekend met de kracht van God. Dat is het lichaam. Dat is het lichaam. En hij had in zijn rechter, alles in de Bijbel heeft een betekenis, die in zijn rechterhand 7 sterren, nu is hij koning, en uit zijn mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard, en zijn gedaante was als de zon schijnend in haar kracht. Nu, uit zijn mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard, uit de mond van deze die daar staat, Christus en de gemeente als één. In zijn hand hield hij 7 sterren. En u zult het dadelijk zien. Ik wil ertoe komen, laat de Bijbel maar spreken wat het was. Het waren de 7 predikers. 1 prediker voor elk tijdperk van deze 7 gemeentetijdperken die nu naar voren komen. Hij houdt hen in zijn rechterhand. Amen. Daar is hij. Er waren 7 engelen, 7 boodschappers. 1 voor elke gemeente. Begrijp je het? Daar staat hij. En uit zijn mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard. Wat is een tweesnijdend zwaard? Hebreeën 4 hoofdstuk zegt, het woord van God is scherper, krachtiger dan een tweesnijdend scherp zwaard. Zelfs doorgaande door het merg van het been. En is een onderscheiden van de gedachten van het hart. Goed, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Ik leef en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van hel en dood. Dat is Jezus. Let u op. Schrijf deze dingen die gij gezien hebt. En de dingen die zijn. en deze dingen die hierna zullen zijn. Goed. En het geheimenis van de zeven sterren die gij zaagt in mijn rechterhand zijn... En de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren, zijn zeven engelen van de zeven gemeenten. Houd dat vast. De zeven engelen zijn zeven predikers van de zeven gemeenten. Er was een leider van de gemeente van Efeze. Nu, als God het zou willen toestaan en wij hiermee door zouden gaan en niet het merkteken van het beest nemen, kan ik u elk van hen laten zien tot op dit laatste tijdperk wie zij waren. U, de Philadelphia gemeente, laten zien wat de Methodisten waren. John Wesley, u de gemeente van Thyatira laten zien, onmiddellijk Capergamus, het welk Maarten Luther was, en zo de tijdperken doorlopen en van elk laten zien wie kwam en de boodschap bracht, wie de boodschap op de aarde vestigde. En regelrecht door tot de laatste boodschap vandaag. Dat is juist waar God een engel uit de hemel zond, zijn dienstknecht bevestigde en een boodschap uitzond aan iedereen. Dit zal geen gemeente zijn, het zal geen organisatie zijn in deze laatste dagen, omdat God de organisatie aan de kant heeft gezet en u bent daar allen zich van bewust. Wacht totdat wij er morgenavond naartoe komen aan het merkteken van het beest en zien waar uw gemeente zich bevindt en uw organisatie. Nu, let op de gemeente. En de zeven kandelaren die gij zag zijn de zeven gemeenten. Zij zijn de gemeente. En de sterren die hij houdt, elke ster. Nu kijk. Zouden we even kunnen stoppen? Ik weet dat ik nu ongeveer 12 minuten over heb en ik wil tot dit hoofdstuk hier komen en het doorlezen als er niets anders is. Ik wil dit tot u brengen. Een ster was de prediker. Een prediker gezalfd met de geest van boven. Beseft u dat u een ster in de hemel vertegenwoordigt en elke ster in de hemel u vertegenwoordigt? Wist u dat God Abraham vertelde dat zijn zaad als een ster van de hemel zou zijn? Eerst waren zij het stof van de aarde en toen in de opstanding waren zij de sterren van de hemel. Ontelbaar, beseft u dat? Wist u dat Jezus de heldere morgenster was, de grootste ster van alle sterren van de hemel? Oh, halleluja! Als ik daaraan denk, springt mijn ziel op van vreugde. Daar is hij. Daar, in zijn gelijkenis, in zijn tegenwoordigheid, zullen wij op zekere dag gezeten zijn. Halleluja, als de dingen van deze aarde zullen zijn voorbijgegaan. Maar luister, er komt nog een schriftgedeelte tot bij. Daniel zei, toen hij zei, sluit, toen hij deze engel zag neerkomen met een regenboog boven zijn hoofd, één voet zette op het land en één op de zee. Hij zijn handen omhoog hief en zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid. Toen die zeven stemmen, toen die zeven donderslagen hun stemmen lieten horen, zei hij, verzegel het, onbekend tot de laatste dag. Hij zei, maar op de tijd dat dit geheimnis van God geëindigd zou zijn, als deze zullen worden geopenbaard aan de gemeente. En hij zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, dan zou er geen tijd meer zijn. Luister naar wat hij daar toen zei. Hij zei, ga heen Daniel, sluit het boek, want gij zult rusten en in de laatste dagen in uw lot opstaan. Maar vele van hen, die vele rechtvaardigen, zullen helderder blinken dan de sterren, altijd en eeuwiglijk. Daar is het. Sterren, die zeven predikers. Zeven predikers door de zeven gemeenten tijdperken, die 2000 jaar beslaan. Na de eerste 2000 jaar, de antediluviaanse vernietiging. De tweede 2000 jaar, de eerste komst van Christus. De derde 2000 jaar, de zesde, is de tweede komst van Christus. En het duizendjarig vrederijk aan het einde, de zevende dag, rust. Aan de gemeente. Oh, wilt u mij nog even verdragen? Ik wil u niet uitputten, maar ik zal nu snel lezen. Aan de engel, nu let op, hij richt het nu direct. We zullen nu overgaan naar Pergamus en we nemen het laatste, van het Laodicea tijdperk en dan zullen we sluiten. Morgenavond zullen we het vanaf hier oppakken over het merkteken van het beest. Aan de engel van de gemeente van Efeze, de eerste. Let nu op als Jezus daar staat met zijn handen opgeheven. Hier is iets wat ik u niet wil onthouden. Hoort het, let erop. Hij staat in het midden. Dat is het midden van de zeven gouden kandelaren. Nu, als ik hier stond met de kandelaren in een boog om me heen, hier op mijn ene hand is het waar ik het vandaan haal en hier is de andere in het teken van het kruis, omdat de gemeente door het kruis is gekomen. Hier staat hij met een regenboog boven zijn hoofd als een verbond. Ik heb mijn verbond gemaakt met de gemeente door Abraham, door zijn zaad, alle die geroepen zijn. Mijn broer die onlangs 's avonds Christus ontving, zei, dring nooit bij mij aan, Bill. Hij zei, als God tot mij spreekt, ik zei, je kunt niet komen totdat hij je roept. Niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem trekt. Als iemand anders het doeltje optrekt, is dat iemand anders. Maar als God spreekt, zul je komen. Zie, dat is juist. Staande daar, niemand kan komen tenzij mijn vader hem trekt. Daar staat hij, in het aanzien als Jasper en Sardonyx, de eerste en de laatste, Benjamin en Ruben, alle 12 aartsvaders. En wat verbindt de Bijbel? Zo elk klein stukje tezamen, alles volmaakt. Let op hoe hij daar staat, hoe zijn aanzien is, let op wat plaatsvindt. Hij zei dat hij de Alpha en Omega was. Hij was het begin en het einde. Hij die was en die is en die komen zal. Hij had in zijn rechterhand nu de 7 sterren. En nu hier begon hij in Efeze. En hij begint de kandelaar aan te steken. Hij stak hem daar aan. Dan zien we dat het in het volgende tijdperk begint te verflauwen. En daar het volgende tijdperk verduistert het nog wat meer. Totdat het in het vierde gemeentetijdperk, in die 1500 jaar van donkere middeleeuwen, omstreeks 500 tot 1500, begint het daarin zo donker te worden dat het licht bijna uitging. Bijna. En let op dat hij tot elk van die gemeentetijdperken zei: gij hebt mijn naam niet verloochend. Gij hebt mijn naam niet verloochend. Gij hebt mijn naam niet verloochend. Maar als hij aan de andere kant van de donkbare tijdperken komt, zegt hij: gij hebt de naam dat gij leeft en zijt dood. Ze hadden zich georganiseerd. Ze hadden een andere, valse naam aangenomen. Let morgenavond op wat de antichrist is. Hij heeft een valse doop. Doet u geloven dat het de doop van de Heilige Geest is? Hij heeft een valse waterdoop, zeker. Die zelfs niet schriftuurlijk is. Hij heeft allerlei dingen, net genoeg om het na te bootsen. Om listig en sluw te zijn. Zie waar het op uitdraait. Precies daar begon het. Precies daar. Het komt er hier aan de andere kant uit. Toen zei hij u heeft maar een beetje licht, Luther. Toen kwam Wesley eraan. En hoe het was in zijn tijdperk. Het begon lichter te worden. Toen plaatste hij tussen dat tijdperk en het laatste tijdperk een open deur voor hen die wilden binnenkomen. Voort zei hij, zij gingen verder heen tot in een lauwe toestand. En hij spuwde haar uit zijn mond, nam het overblijfsel en de opstanding kwam en hij ging ermee weg. Zo is het. Daar staat hij in de 7 gouden kandelaren. Nu, schrijf aan de gemeente van Efeze, schrijf deze dingen. Deze dingen zegt hij, wie de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. Ik weet uw werken. Bedenk, zij worden niet vergeten. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. En u kunt hen die kwaad zijn niet verdragen. En wij nemen genoegen met alles wat kwaad is en noemen het godsdienst. Oh, wel, ze gaan. Wel, we gaan naar de kerk. We kunnen zijn net zo goed als die andere knapen. Gaan direct naar huis. Blijven thuis op woensdagavond. Kijken naar de televisie. De putten der hel zelf. Zo is het. En gaan uit en gaan naar de bioscoop, naar de drive-in. Het is te heet om naar een voorstelling te gaan, naar de kerk te gaan. En zelfs de prediker sluit gedurende het midden van de zomer. En u zegt, het is te heet om naar de kerk te gaan. Het is niet te heet om naar de hel te gaan, broeder. U zult één deze dagen heen gaan naar daar waar het heter is. U kunt maar beter luisteren. Hoe kunt u het? Broeder, je kunt een duif niet laten eten van een dood paard als het moest. Hij zou het niet doen. Zijn natuur is anders. Een duif heeft geen gal. Hij kan het niet verteren. En een mens die wederom geboren is van de geest van God, kan die dingen niet eten. Hij kan het niet verdragen. Het komt niet in hem op. Hij kan het niet. Onmogelijk. U weet het, soort zoekt soort en vandaag zijn de wereld en de kerk zo zien aan elkaar gelijk dat ze praten hetzelfde, ze drinken hetzelfde, ze roken hetzelfde, ze vloeken hetzelfde. Ze kleden zich hetzelfde, ze handelen hetzelfde. Je kunt de een niet van de ander onderscheiden. En toch wordt u verondersteld en verzegeld te zijn door de Heilige Geest. Dat is verschrikkelijk kras, broeder, maar ik vertel u, het zal u leven geven. Er was dus een man daar die naar een groep predikers toe ging, die een seminarie hadden genaamd de profetenschool. En een van hen zei, zet de grote pot nu op, we zullen wat gaan eten. Hij zei, Elisa komt, een man die werkelijk een dubbel deel heeft. Dus ging een van de mannen uit om wat bonen te plukken. En hij had een schoot vol groene pompoenen, deed ze in een pot en begon ze te koken. Wel, ze begonnen te eten, zeiden, het is dood in de pot. Dat is net ongeveer als sommige van de seminaris die ook aan het koken zijn. Zo is het. Ze zeiden, er is dood in de pot. Elisa, wacht even, we kunnen daar iets aan doen. Hij ging heen en nam een handvol meel en wierp het erin. Wat de zaak veranderde. Meel, het spijsoffer, Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Met diezelfde steen vermalen voor het spijsoffer. En dat maakte het verschil. Kunt hij niet verdragen die kwaad zijn? En gij hebt hen beproefd die zeggen dat zij predikers of apostelen zijn. En ze zijn het niet. En hebt hen leugenaars bevonden. Dat zei hij, ik zei het nooit, ik haal hem slechts aan. Maar weet u wat God vereist? God vereist de doop van de Heilige Geest of u bent verloren. En een man van hier met een stel doktersgraden in de godgeleerdheid en in de literatuur en dokter in de filosofie en al het andere daarachter weet soms niet meer over God dan een nul. Dat is waar. Broeder, dat betekent niets. Maar de hele wereld zegt, maar onze prediker is dokter in de theologie. Oh, genade. Dat heeft niets meer met God te maken dan het nemen van een slok water. Nog niet eens zoveel. Dat is waar. Het maakt God niet uit hoeveel dokters in de filosofie of theologie je hebt. En weet u hoe de Bijbel het noemt? Nu, dit is geen grap, omdat ik er niet in geloof die te vertellen. Maar de Bijbel noemt dokter in de godgeleerdheid die dode hond. Dat is wat de Bijbel zegt, dat het was dode hond. In orde. De Bijbel zegt, dus ze kunnen niet blaffen. Dus, in orde. En heb me verdragen en heb geduld om mijns naams wil. Oh, ik wil dat erin stampen. Want u zult dat over een paar avonden krijgen, zo God wil. En hebt gearbeid en zijt niet moedig geworden. U blijft er precies bij. In orde. Let op. Nochtans heb ik enige dingen tegen u. Nu, hier moet ik nu even ophouden, totdat ik dit hier bestudeer, zodat ik het morgenavond kan nemen. Heb enige dingen tegen u, omdat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Wat is er met het tabernakel aan de hand? Een mens moest kunnen zeggen als u iemand ontmoet. Een man, wanneer was uw ervaring als christen het dierbaarste voor u? U zou moeten kunnen zeggen, juist nu. Wel, mijn beste ervaring was toen ik voor het eerst de doop van de Heilige Geest ontving toen ik kwam. Zeg dan, oh broeder, dan ben je teruggevallen. Dat is juist. Kijk, gij hebt uw eerste liefde verlaten. Dat laat zien dat zij in het begin iets hadden en het hebben verlaten. Niet wie begint, maar hij die volhoudt tot het einde, die zal zalig worden. Niet een ieder die zegt, heren, heren, maar hij die de wil van mijn vader doet. Oh, laat mij dat even laten bezinken. Ik sprak er hier wel snel vanavond, dus laten we dat even laten inzinken. Zie, wie de wil van mijn vader doet. Wie volhardt tot het einde. Wie volhardt. Als iemand zegt, ik geloof dat die kerel nou een huichelaar is. Wel, als je dat over mij denkt, zal ik de gemeente verlaten. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Goed, daar bent u het. Dat laat zien waar u uitgemaakt bent. Maar als het tarwe was vanaf het begin, zal het tarwe zijn aan het eind. U bleef nooit lang genoeg hier beneden. U maakte de zaak nooit recht. Dat is juist. Bedenk daarom waaruit gij gevallen zijt. Ga terug en denk aan uw ervaring dat u over niemand wilde praten. Iets ging verkeerd in de gemeente en u zat toen bij uw buurman op de stoep te praten over de gemeente en over ieder ander. Sloeg onverantwoorde losse praat uit en dan ging u bij een andere gemeente aansluiten. Nee, u bleef gewoon daar. U bad het geduldig uit en God bracht het ter tafel, zie. Gedenk aan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. U weet wat bekeren betekent, is het niet? En doe uw eerste werken. Ga terug naar uw eerste ervaring. Doe de dingen die u in het begin deed. Ga naar het altaar en maak het in orde met God, met andere woorden. Zo is het. Doe uw eerste werken, of anders zal ik haastelijk tot u komen. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren. Indien gij u niet bekeert. Als u het niet doet, zult u een verscheurde gemeente hebben, die uit elkaar is gevallen. Tenzij gij u bekeert. Maar dit hebt gij, oh, nu komen wij hier. Maar hou je stevig vast, luister aandachtig, hou je geestelijke vest nu aan, zet uw paraplu maar af. Luister. Want, maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat. Welke ik ook haat. U haat de werken der Nicolaïten. Nu let op. Wat in Efeze werken waren, was in het volgende gemeentetijdperk een leer. We zullen dat morgenavond nemen, de Nicolaït. Wie een oor heeft, laat hem horen wat de geest op de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Nou, het volgende vers begint met het gemeente van Smyrna. Nu, Nicolaït. Daar zullen we morgenavond mee beginnen, genomen uit Openbaringen 13. Het Nicolaïtische priesterschap, hoe het daar in Efeze begon. En daar faalde dat gemeentetijdperk na 300 jaar van zijn bestaan. Voordat het uit bestaan ging, begonnen de Nicolaïten een leer in te voeren, een priesterschap van broeders. En dan, het komt allereerst van Nicolaus, die een van de diakenen was, in Handelingen, het zesde hoofdstuk geloof ik, en het vijfde vers, waar het ging over het kiezen van diakenen. En ze namen deze Nicolaus, en vandaar begonnen het, en ze noemden dit het Nicolaïtisme, en begonnen een priesterschap te organiseren. En vervolgens werden het werken wat ze deden, men zette deze dingen op belijdenissen enzovoort. En toen werd het hier een leer en ging het over in Babylon en eindigde hier in de laatste tijd waarbij de hele christenheid erin verstrikt is. Alleen een klein overblijfsel werd er uitgered. Let op en zie wat het is morgenavond, zo God wil. O, mijn dierbare broeder, mijn dierbare zuster, hij die machtig is om u voor vallen te bewaren, hij die machtig is om uw hart in de genade te bewaren, mogen hij zijn zegeningen op u uitgieten, mogen u nooit vergeten. dat wij leven in de laatste dagen van het laatste gemeentetijdperk, waarvan voorspeld is dat het een lauw tijdperk zou zijn, er gewoon halfslachtig over zijn. En houd op met halfslachtig te zijn. Kom werkelijk tot Christus met uw hele hart. Ik vertel u niet bij welke kerk u zich moet aansluiten. Dat heeft geen... God zal u dat nooit vragen in het oordeel. Beslist niet, het geeft er niet om. Hij geeft er niet om tot welke kerk u behoort. Hij wil u. Het is een persoonlijke zaak. En u moet wederom geboren worden. En de doop van de Heilige Geest ontvangen, anders bent u verloren. Zie, u speelt slechts kerken, u boost slechts na. Totdat u werkelijk de ervaring hebt dat u wederom geboren bent. En nu... Hij die daar stond met de 7 gouden kandelaren door de 7 gemeentetijdperken heen en dezelfde Heilige Geest die de gemeente daar verlichtte, verlicht haar hier. Nu, er zijn nabootsers in de gemeente geweest, dit zijn de Nicolaïten daar, door elk gemeentetijdperk nabootsers, totdat het er hierop uitloopt dat het één enorm grote samenhoping van organisatie is. En God schopt de hele zaak eruit en neemt een overblijfsel uit de mensen, de heerlijkheid in. Mogen de Heer u zegenen, het is tamelijk ruw vrienden, maar het is goed. Het zal u helpen en voor vallen bewaren. Ga nu niet rond en zeg, broeder Brenham gaf af op mijn kerk. Het werd niet bedoeld tegen enige kerk. Het werd alleen voor u bedoeld als individu. Als u tot een baptistenkerk behoort, wees een echte met de Heilige Geest vervulde baptist. Als u tot een methodistenkerk behoort, wees een echte met de Heilige Geest vervulde methodist. Wat het ook is, dan zult u niet in de schuld staan. U zult verdienstelijk zijn voor elke gemeente of buurt. Voor de heerlijkheid van God. Mogen de Heer u nu zegenen terwijl u opstaan als u wil. Dierbare meester des levens. Na het lezen van uw woord staan wij uit eerbied op. Beseffend dat op zekere dag dit lezen vanavond... zal worden, we zullen het als het ware horen op de geluidsband op de dag van het oordeel. Wat zullen wij ermee doen? Aangezien wij leven in dit laatste tijdperk overal duisternis. Wat een tijd. We zien de komst des Heren tekenen verschijnen, grote vloedgolven brullen. Het hart van de mensen begeeft zich van vrees, woelige tijden, onrust tussen de naties. Velen zeggen, oh, dat heb ik al jaren gehoord, maar zij de schrift niet dat ze zouden zeggen, dat ze dat zouden zeggen, er is geen verschil met de tijd toen onze vader ontsliep. Niet wetend dat wij nu precies aan de grens staan. Hij zou voor morgen kunnen komen. En vader, welke dag of welk uur, wij weten dat deze kleine broze levensdraden waarop wij lopen, onder ons zullen breken. Onze arme zielen zullen ginds op de weegschaal van Gods woord zijn. Onze houding ten opzichte van wat wij gehoord en gelezen hebben. Het betaamt ons, Heer, om nu te stoppen en onszelf te onderzoeken. En terwijl mannen en vrouwen, jongens en meisjes hier staan, in dit kleine gehoor vanavond, gezond en krachtig, mogen zij op dit moment nu diep nadenken. Als ze nog niet wederom geboren zijn, mogen zij zich juist nu voornemen in hun hart. Ik zal niet eten of drinken, totdat u mij vult met hetzelfde manna, waarmee u hen vulde. Op de dag van Pinksteren. Doordat de wereld dood wordt. En alles bijkomstig behalve u, mijn Heer. En de liefde voor al het andere zal vervagen. Maar neem al de liefde van de wereld uit mij. En laat mij vanaf deze dag geheel de uwe zijn. Sta toe, Heer. Wees met de mensen als ze naar hun huizen gaan. Gedenk de behoeftigen. O God, de armen in ons land. De armen van geest. Zij die hongerig zijn. God, wek overal predikers op, vullen met de Heilige Geest en zend hen uit om te prediken, Heer, als vuurballen. Wij weten niet welk uur. We gaan deze weg slechts één keer. We zijn slechts eenmaal sterfelijk en danken God daarvoor. Maar in het volgende leven, we zullen in het volgende leven dat komende is, het evangelie niet prediken, maar we zullen ons verheugen in het evangelie met hen die het in de tijdperken aangenomen hebben, met de opperste leidsman, onze Heer Jezus, die alles waardig is en in hem zij alle lofprijzing in alle eeuwigheid. Amen. God zegen u, keer u om en schud elkaar de hand, terwijl wij zingen, gezegend zij de band die bindt. Gezegend zij de band die onze harten bindt in christelijke liefde. De gemeenschap van gelijkgezinden is als die daarboven. Voor de troon van onze Vader. Laten we nu elkaar de hand schudden. Het is net 10 minuten de tijd, want de lichten staan nu op relais. Zeg, schud elkaar alle de hand en gaat naar huis, verblijft u en kom morgenavond terug.